Met Gods hulp wil ik weer met elkaar stilstaan bij het voorlezen schriftgedeelte, Kolossenzen 1. En dan vooral vers 4 en 5. En dan willen we stilstaan bij vier punten. Vers 4 en 5. Eerst even zo algemeen iets over die christenen daar in Korinthe. Hoe was dat nou? Dat is het eerste, een beetje inleiding, achtergrond. Die christenen in Kolossen, hoe was dat? In de tweede plaats wil je stilstaan, daar Paulus die dankt voor hun geloof, vers 4, uw geloof in Christus Jezus. In de derde plaats wil je stilstaan ook bij hun liefde, daar dankt hij ook voor, vers 4, en verderop, de liefde die gij hebt tot al de heiligen. En hij dankt ook voor hun hoop, dat is het vierde punt, vers 5, ook de hoop die voor u weggelegd is, in de hemelen. Vier punten. In de eerste plaats die christenen daar in Kolossen. In de tweede plaats hun geloof. In de derde plaats hun liefde. En in de vierde plaats hun hoop. Gemeente, Paulus heeft deze brief geschreven aan de gemeente van Kolossen. En dan is het al goed om eerst eens even proberen voor te stellen waar lag Kolossen ergens. Ik heb hier geen landkaart, maar in uw gedachten, zo die Middellandse Zee, Turkije, tegenwoordige Turkije. En heb je daar helemaal aan die westkant, krijg je zo de kust, de Egeïsche Zee, aan de overkant heb je dan Griekenland. U ziet dat zo'n beetje in je gedachten wel voor je. Helemaal op die westpunt van Turkije, daar lag Efeze, grote havenstad. En als je dan bij Efeze 160 kilometer land inwaarts ging, dan heb je een heel langgerekt dal met prachtige begroeide bergen. En daar in dat dal lag een stadje, niet zo groot, en dat was Kolossen. Niet zo groot stadje. Vlak daarbij lag trouwens ook Laodicea, een paar kilometer verderop. Laodicea, aan het einde van deze brief zegt Paulus ook dat ze deze brief in Laodicea moeten brengen. Dan kunnen ze hem ook lezen. Nou is dat merkwaardig, hè? Paulus die schrijft die brief aan die christengemeente daar in Kolossen, maar hij is daar zelf nooit geweest. Heel merkwaardig, hij schrijft een brief aan een gemeente waar hij nooit is geweest. Kijk maar naar vers 4, hij zegt daar in vers 4, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, dus van horen zeggen. Daar is hij niet zelf geweest, maar ik heb van anderen gehoord over jullie geloof in Christus Jezus. Trouwens, als u hoofdstuk 2, vers 1, daar vind je ook nog zo'n aanwijzing, in hoofdstuk 2, vers 1, dan zegt hij, zoveel jullie christen daar in Kolossen, als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Dus hij weet inderdaad, de meesten aan wie ik deze brief schrijf, hebben mij nooit gezien. Dus wel heel merkwaardig, hij schrijft een brief aan een gemeente waar hij nooit is geweest en de meesten die kennen Paulus niet eens. Trouwens, een paar jaar nadat Paulus deze brief aan die gemeente daar schreef, is heel Kolossen in puin gevallen door een aardbeving en nooit meer opgebouwd. Dat ook nog. Kolossen is gewoon verdwenen. Een paar jaar nadat hij deze brief aan die gemeente schreef. Maar wel wonderlijk, als wij vanmiddag bedenken, dus een brief aan een gemeente, een beetje in het achterland, zomaar heel gewoon. Een brief, en die wordt nu al 2000 jaar gelezen door christenen over heel de wereld, die ooit is geschreven aan dat plaatsje Kolossen naar het binnenland. En al 2000 jaar lang hebben mensen al zoveel onderwijs en troost en zegen ontvangen door deze brief aan Kolossen. Zij waren de eerste dat duizenden later alle eeuwen door de troost en zegen uit ontvangen hebben, maar zij waren de eerste die die brief kregen. Christus vond het de moeite waard dat Paulus een brief zou schrijven aan een vergeten gemeente daar een beetje in het binnenland. En daaruit spreekt toch wel zijn grote liefde en zorg ook voor iets wat maar eenvoudig en bescheiden en klein. Niet alleen aan Rome en dat grote Efeze, nee, ook zomaar dat kleine Kolosse. Maar de Heere vergeet ze niet. Toen niet en ook nu niet. Wat misschien bij anderen niet meetelt, maar telt bij God wel mee. En dan begint Paulus zijn brief. We lezen nog maar even vanaf vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, die was bij hem, de broeder aan de heilige en gelovige broeders in Christus, die te Kolosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik pak er twee dingen uit. Hij zegt van die christenen daar in Kolosse twee dingen. Misschien een open deur. Ze wonen in Kolosse. Hè, de gemeente die te Kolosse is. Dus ze waren in Kolosse. En hij zegt ook, jullie zijn ook in Christus. In Kolosse. En tegelijk ook waren ze in Christus. Die twee dingen, die gaan we naast elkaar zetten. En daar toch eens even over nadenken, wat dat te zeggen heeft. In eerste plaats, ze woonden in Kolosse. Wat was Kolosse? Nou, dat was een stad waar iedereen de afgoden diende. Waar mensen in alle mogelijke zonde en onreinheid en slechtheid leven. Een door en door heidense, goddeloze stad. Ze hebben nooit van God gehoord. Ze hebben nooit van het evangelie gehoord. Ze leven daar. Dat was bar. Wij kunnen niet voorstellen, omdat wij in Nederland 2000 jaar christendom al mogen hebben, als je het nu hard wegloopt, maar toch nog, onze samenleving is nog steeds gestempeld door het christelijk geloof. Ook in de ethiek, al zijn we het hart kwijt aan het raken, maar er is hier nog meer nog in de grondverf overgebleven dan we in de gaten hebben. Maar een streek waar nooit het christelijk geloof is geweest, als je ogen hoog staat met de pure heidendom, waar zo pervers wordt geleefd, en het er zo hard en onbarmhartig aan toe gaat, en gewetenloos. Dat is niet voor te stellen, daar toen, waar iedereen in een ondoordringbare geestelijke duisternis leefde, in Kolosse. Elke dag liep je er tegenaan. Op straat, overal kwam die zonde en slechtheid en duisternis tegen. Niet alleen op straat, ook op je werk en in je eigen familie. Tot en met zelfs in je eigen huis in die eerste tijd. Het gebeurde regelmatig dat een man of een vrouw tot geloof kwam. Maar dat een eigen man, een eigen vrouw er helemaal niks van wilde weten. Daar heeft Paulus in de Korinthebrief over, hè, van een ongelovige man en een gelovige vrouw, wat dat voor een ellende en een spanning geeft. Het is een heel groot wonder als een man en een vrouw tegelijk tot bekering komen, toen dus voor het christelijk geloof gewonnen werden. Dat was eerder uitzondering dan regel. Dus je kwam het in je eigen huis tegen. Je moest huizen met je eigen man, met je eigen vrouw, die er helemaal niks van wilde weten of onverschillig was. Wat was dat moeilijk, dat snapt iedereen wel, als je leeft in een hele atmosfeer, die christenen in Kolosse, hè? Want daar hebben we het over. Wat het nou is om in Kolosse te wonen als christen. Dat kon moeilijk zijn tot in je eigen huis toe. En ook nog dit een keer, ze waren tot geloof gekomen, die gemeente van Kolosse, dat was nog geen oude gemeente, dat snapt iedereen. Dus die christenen, ja, die waren zelf ook als heidenen opgegroeid met wat heidenen normaal vinden. Die moesten nog leren wat nou christelijk leven is. Dus die waren zelf vaak ook nog zo zwak. En als heel je omgeving constant alleen maar verzoekingen en verleidingen aanbiedt, en je bent zelf nog maar zwak, een nieuweling in het geloof, dan wordt het wel moeilijk om staande te blijven als je dag in dag uit in een totaal heidense, goddeloze omgeving leeft. En dan, die christen, die het wel heel moeilijk moeten hebben gehad. En die christengemeente, ja, hoeveel zult er geweest zijn, ja, ik weet het ook niet. Het is begonnen, nou, met 10, weet ik het. Zo is het begonnen. Het is maar zomaar een beetje klein begonnen. Op 20, 40, 80. Veel meer zal het in de eerste jaren niet geweest zijn. Dus een hele kleine christengemeente, vaak uit gebroken gezinnen, die er maar half waren. Jij was de enige in jouw familie, al jouw broers en zussen die ook getrouwd waren en kinderen hadden, die vonden het helemaal bespottelijk wat jij geloofde. Dus die mensen hadden het zwaar. Wat moeten die zich vaak eenzaam hebben gevoeld. En dan op een dag kom je als gemeente bij elkaar. En een grote verrassing. Wat dan? Nou is er toch een brief gekomen van Paulus. Een brief van Paulus. Aan ons geschreven. Ja, zo is het gebeurd. De brief aan Colosse. Op een dag kwamen ze samen. Nou hebben we toch van die grote Paulus een brief gekregen. Wat moet dat voor hen een bemoediging zijn geweest? Ze voelden zich er achteraf eenzaam en vergeten en verlaten, eenzaam. Maar Paulus, nee, niet Paulus. De Heere denkt aan ons. Hij stuurt ons een brief om ons te bemoedigen, om ons te versterken, om ons te onderwijzen, om ons te leren. Wat moet dat hen goed gedaan hebben? We staan er niet alleen voor. De Heere denkt aan ons en hij vergeet ons niet. De gemeente in Colosse, dat is één. Maar ze waren niet alleen in Colosse, ze waren tegelijk ook in Christus. Hè? Dat staat er ook, in Christus. Hij was het geheim van hun leven. Hun kracht, hun liefde. Hij was de bron van hun heilige wandel. Hij was hun blijdschap, hij was hun in Christus, het was alles uit hem. Hoe was dat gebeurd? De Vader had hen, heidenen, zoals ze dan leefden, opgezocht. Nee, zij waren God niet gaan zoeken, ze wisten niet eens van God en ze wisten niet van Jezus en ze wisten niet, ze wisten helemaal niks. Maar de Heere had hen opgezocht. Was gaan door Epaphras. Daar staat een gemeente in vers 7, kun je het lezen. Hè? Die was waarschijnlijk met Paulus in aanraking gekomen in de Efeze. En die had toen het evangelie meegenomen naar zijn eigen stad Colosse. In vers 7 kunt u het lezen dat Epaphras daar een dienstknecht was. Een getrouwd dienaar van Christus voor u. Wat was er gebeurd? De Heere ging werken. Onder heidenen. Die van toeten nog blazen wisten, laat ik het zo maar zeggen. Vers 13. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Nou, daar zaten ze in hoor. Pure heidenen. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. En overgezet, hier eruit gehaald en daar als daar ingeplant, gepoot zou ik bijna zeggen. Overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is daar gebeurd. Die ons getrokken heeft. Nou, daar wisten ze van. Dat machtige uit de duisternis. Ze hebben het wonder nooit klein kunnen krijgen. Heere, dat u mij daaruit hebt gehaald. Overgezet. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Daar woonde een oude man in Colosse. Hij was al in de 80. 80 jaar lang als heiden geleefd. Hij wist ook niks anders. En op zijn oude dag kwam God in zijn leven. Het is hard. Nog gered op de drempel. Daar was een jong moedertje. En het evangelie kwam bij haar. Hoe dan ook. En het ging kracht doen. Getrokken uit de duisternis. Een klein gezinnetje. Met een paar kindertjes. God ging werken. In die gemeente zat zo'n klein gezinnetje. Uit de duisternis getrokken. Tot het licht. In Christus. Door het geloof met hem verbonden. Al was het misschien dat zo wel. Nog maar heel eenvoudig. Wat wisten ze nou? Dat was maar heel eenvoudig. En misschien nog heel zwak. en aangevochten. Dat zal allemaal wel waar zijn. Maar met hen verbonden, dat gaat het om, of dat sterk of zwak is, maar er was een levende verbinding tussen Christus en hen, in Christus. Van zichzelf hulpeloos en zwak, maar in hem was hun gerechtigheid, hun hoop en hun leven en hun kracht. Ze woonden in Colosse en tegelijk waren ze in Christus. Tegelijk. Als je ze zo op straat tegenkwam, dan zag je niks aan ze. Het waren hele gewone mensen, zoals wij hier vanmiddag ook in deze kerk zitten, hele gewone mensen. Als ze door Colosse liepen, ja, was er niks aan hen te zien. Maar in hun hart, van binnen, droegen ze een kostbaar geheim. Al was er van buiten niks aan te zien, maar ze droegen een kostbaar geheim. Hun leven was met Christus verborgen in God. Een verborgen leven, wat betekent dat? Die Christus in Colosse, Paulus schrijft in hoofdstuk 3 vers 3, daar kom je die tekst tegen. Hij zegt, jullie leven is met Christus verborgen in God. Een verborgen leven. Wat bedoelt hij ermee? Prachtige kanttekening. Bij hoofdstuk 3 vers 3. Ik lees hem voor. Wat betekent dat? Dat hun leven met Christus verborgen was in God. Dat leven, zegt de kanttekening, is een geestelijk en onvergankelijk leven. Want al hebben de gelovigen enige beginselen daarvan, nog maar een beginnetje, van dat nieuwe leven. Er is nog zoveel meer te ontvangen en nog zoveel meer te leren. Kanttekening zegt, ze hebben nog maar enige beginselen daarvan. Nochtans blijkt dat voor de wereld niet. Ja, de wereld die ziet er niks aan. Zij hebben een andere liefde, een andere hoop en een ander verlangen. Ja, de mensen zien dat niet, die begrijpen het ook niet. Waarom doe jij anders? Waarom ben jij anders? Godsvrezen, de wereld die snel, wat is dat nou? Wat bezielt die mensen? Een verborgen. Het was een verborgen voor buitenstaanders iets. Wat er nou met die mensen toch aan de hand is? Wat nochtans voor de wereld niet blijkt, zegt die kanttekening. Daarom een verborgen leven. En zij zelf, voor henzelf was dat ook nog grotendeels een verborgen leven, zegt die kanttekening. En zij zelf verwachten de volheid, ze hebben hier nog maar het beginnetje, de eerste beginselen, maar straks de volheid, dat wacht nog, dat is nog verborgen. Zij zelf verwachten de volheid daarvan in Christus en met Christus als hij komt. Wat nou nog verborgen is, wat een heerlijkheid, wat een zaligheid wacht. Ze verwachten het, de volheid. Uit de hemel, wat nou nog verborgen is, wat gaat komen. Wij gaan dat ervaren en genieten. Uit de hemel, en zet de kanttekening zo mooi erachteraan, met een hoop die niet bedriegt. Mooi hè? Een verborgen leven, jazeker. Voor de wereld verborgen, wat bezielt die mensen? Voor henzelf nog grotendeels verborgen, wat gaat komen? Maar met een hoop die niet bedriegt. Want op Christus was een hoop, kom ik zo mee nog op terug. Hij was een schuilplaats en een toevlucht. De bron waarheen ze steeds weer gingen om daaruit te drinken en daaruit te putten. Hij was hun levenskracht, hij was hun levensbron. Nou, zo leefden nou die christenen in Colosse. Tegelijkertijd in Christus. Burgers van twee werelden. Dat is een christen. Burgers van twee werelden. De wereld van Colosse is mijn leven, mijn wereld. Maar in Christus is nog meer een realiteit. Dat is de eigenlijke wereld zelfs. Burgers van twee werelden. Aan de ene kant nog steeds in Colosse. Ook toen ze tot bekering waren gekomen. Ze woonden midden tussen de heidenen. Dat moet bar en boos zijn geweest. Maar ze zijn niet buiten de stad gaan wonen. In een kolonie of zoiets. Nee. Ze zijn in de stad blijven wonen. Ze hebben daar een verantwoordelijkheid genomen. Zal er een werk, zal er een gezin, zal er een, misschien wel allerlei functies. Ze zijn zich niet terug gaan trekken in Colosse. Ze hebben een verantwoordelijkheid ook genomen. Maar tegelijkertijd, ze hebben er wel gewoond als vreemdelingen. Als vreemdelingen. Vanmorgen preekte ik in Haarlem. Met 10 mensen. In een kerk waar er 600 in kunnen. Dat kan ook. Hier op Urk kun je dat niet voorstellen. Vanmorgen preekte ik voor een kerk van 600 mensen, zaten er 10. En in de stad was de drukte, alle winkels open, alles roste en race door elkaar heen. Puur heidendom. Dan voel je wel een vreemdeling hoor. Wij op Urk kunnen ons dan niet zo even voorstellen. Hé, hey, iedereen was een beetje nog christelijk. Ik zei vanmorgen halen, jullie kunnen beter Colossen voorstellen. Dat valt hier een beetje lastiger voor te stellen. Wees er dankbaar voor. Trouwens, waak wel, want het is niet vanzelfsprekend. Daar zeg ik wel gelijk bij. Misschien is het ook wel gevaarlijk. Juist als je hier zo goed en gezellig hebt met elkaar en een beetje christelijk en zo. Je kan ook een beetje slap daarvan worden. Hè? Kijk wel uit, kijk wel uit. We moeten wel scherp blijven, ook op Urk. Burgers van 2 werelden. Nou, als het goed is, zijn wij ook hier vanmiddag jongeren en ouderen. Burgers van 2 werelden. Urk is Colosse, laat ik het toch maar zeggen. Dit leven met zijn zorgen, met zijn drukte, met zijn vragen, met zijn noden. We zitten er middenin. Morgen begint het weer, maandag, nou. Christenen in Colosse. Maar zijn we nou ook in Christus? Of is dit de enige wereld waarin je leeft? Ben je nou een burger van 2 werelden? Of een burger van 1 wereld? Alleen deze, hier en nu. Hoe zit dat nou? Daar moet je voor jezelf eens over nadenken. Als wij ons meer thuis voelen in Urk dan bij Christus, laat ik het zomaar zeggen, dan klopt er iets niet. Dan klopt er iets niet. Hier voel je je helemaal thuis, hè? In Katwijk zeiden ze dat ook, hè? Ook een beetje vissersdorp, alles toch een beetje verdwenen. Maar goed, ze zeiden wel, ja, als je dan weer na de rit, na de reis weer thuis kwam, ja, hier horen wij. Maar kijk wel uit. Voel ik me ook thuis bij hem. Dat leven met hem. Heb ik behoefte aan die omgang met hem. Is hij mijn hoop? Is hij mijn liefde? Is hij de fontein waar ik steeds weer heen ga, dat ik zo verlang om te drinken van het water des levens? Of drink je uit andere bronnen? Om mijn voorbeeldje duidelijk te maken, je had in 1850 ongeveer, had je een zendeling, William Burns, hij is niet zo bekend, hij was een vriend van McShane. Die kent u wel, hè? Eens was ik een vreemdeling, McShane, de man van Dundee, die zoveel zegen heeft gehad. William Burns was een vriend van hem, preekte ook vaak voor McShane. En toen kreeg die William Burns, hij was ongetrouwd, een roeping om zendeling te worden in China. Hij was een jaar of 25, jonge kerel. Nou gaat hij toch naar China. Man, man, man. Ja, dat betekende in die tijd ongeveer afscheid voor het leven. Hij ging de binnenlanden van China in. Ja, hij zag zijn familie en zijn vrienden waarschijnlijk nooit meer terug. Als je een brief aan hem schreef, hopelijk kwam hij misschien 2 jaar later ergens aan, als hij in binnenland al hem ergens op het spoor kon komen, dat eindeloze China. Dus, kort en goed, het was voor hem eigenlijk een soort sterven. Zijn leven hield daar ongeveer op, daar in Schotland, toen hij naar China ging. Dat was gewoon voorbij. En toen zei hij, joh, hoe kun je dat nou toch doen? Hè? Dat is toch nogal wat. En toen zei hij dit, nou kom ik er. Toen zei hij, met Christus kan ik overal leven. In Schotland, hè, natuurlijk, maar ook in China. Als Christus daar maar is, kan ik ook in dat eenzame, eindeloze China, als hij er is, dan kan ik ook in China leven. Als Christus daar is, dan kan ik niet alleen in Schotland met hem leven, ook in China. Maar ging hij toen verder, maar zonder Christus kan ik nergens leven. Niet in China, maar in Schotland, waar je zo vertrouwd bent met elkaar, ook niet in Schotland. Met Christus kunnen we overal leven, hier op Urk en waar dan ook. Maar zonder Christus kunnen we nergens leven, niet in China, maar ook niet in Urk. Ofwel. Ofwel. Burger van twee werelden. Christus. Daar draait het om. Verderop in die Colossensebrief staat als het ware de kern. Hoofdstuk 3, vers 11. Om hem gaat het. Christus is alles en in alle. Daar gaat het om. Nou, tweede punt. Dat was dat geloof, hè? Dat was het tweede. Vers 4. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Straks komt ook nog die liefde. En de hoop, hè? Geloof, hoop en liefde. We komen hier alle drie tegen, heel mooi. Allereerst hun geloof in Christus Jezus. Nou, wat is dat nou? Dat is natuurlijk al heel vaak hierover gepreekt en gezegd wat nou geloven is. Dus ja, dan ga je dingen herhalen. Dus toen ik in Katwijk deze preek hield, dacht van hoe kan ik nou toch eens een beetje fris zeggen over geloven. Toen ben ik gewoon eens in die oude Westminster Catechismus van Engeland, 1642... Wat zegt hij nou over het geloof? Nou, ik lees maar voor. De kleine catechismus van Westminster. Wat is geloof in Christus Jezus? Komt antwoord. Het is een zaligmakende genadegave. Waardoor we hem, zoals hij ons in het evangelie aangeboden wordt, onthouden. Dat is één. Zoals hij ons in het evangelie aangeboden wordt, ontvangen en op hem alleen voor onze zaligheid rusten. Dat is geloven. Hem als een genadegave ontvangen en op hem alleen voor onze zaligheid rusten. Dus het geloof is een rusten en een steunen en een vertrouwen op hem. Dat wordt je in, hè? Het is geloven in. Als een anker overboord gaat, dan gaat het zo over de bodem. Wanneer gaat het anker zin hebben? Als dat in de bodem gaat, daarin graaft, dan gaat het redden. Het is geloven in Christus. Het geloof, als het ware, ja, dat laat ze verlaten, dat zakt neer in hem, als het ware. In Christus. Wij geloven niet in iets, maar in iemand. Het gaat om een levende persoon. In Christus. Dat klinkt heel vanzelfsprekend. Toch zeg ik dat vanmiddag maar eens heel nadrukkelijk. Want voor heel veel mensen is het toch meer een geloven in iets. Ja, ja, wij zijn christelijk en we geloven dat de Bijbel waar is en dat we bekeerd moeten worden en nog een aantal van. Prima. Maar wij geloven niet in de eerste plaats in iets, maar in iemand, uw geloof in Christus. Dat moeten we steeds in voor ogen houden. Ik moet mij op Christus richten. Wij geloven niet in de eerste plaats een aantal waarheden. Ook goed, maar het gaat om Christus. Is mijn hart nou gericht op Christus en door het geloof verbonden met hem? Heb ik nou als een arme zondaar mijn toevlucht genomen tot hem en mij aan hem overgegeven? Mijn zonde last aan hem toevertrouwd. Met mijn nood en met mijn schuld. Als een realiteit in mijn leven. Niet als een theorie. Want Christus wordt alleen een realiteit, waar ook schuld een realiteit is geworden. Als de Heer gaat werken in je leven, waaraan kun je dat herkennen? Dat begint bijna altijd met onrust. Eerst leed je zomaar, maar als hij gaat werken, komt er onrust. Nicodemus, voorbeeld. Op een gegeven moment in dat rustige leven van die keurige fariseer Nicodemus kwam er onrust. En dat wil die helemaal niet. Wie wil er nou onrust hebben? Ik wil liever zolang als ik het gewend ben en lekker zo doorgaan. Er kwam onrust. Misschien heeft Nicodemus het wel een tijd tegengehouden. Ik wil geen onrust. Ik wil gewoon fijn het houden zoals het is. Maar ja, die onrust werd steeds sterker, hè? En op een gegeven moment werd die onrust zo sterk, toen kon hij het niet langer meer tegenhouden. Wat? Hij moest naar Jezus. Al was het in de nacht. Mooi, hè? Ik hoop van harte, lieve mensen, dat die onrust in ons leven zo sterk wordt, dat je gewoon niet meer anders kunt dan tot Jezus gaan. McShane, ik hou hem net aan, hè? Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Uw geloof in Christus Jezus. Want hij is het Lam Gods, dat ik mijn zonde wil wegdragen. Vluchtte tot hem. Omdat hij gezegd heeft, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zo zijn die verloren christenen, heidenen daar in Kolossen, tot Christus gekomen. En ze mag vanmiddag gepredikt door het geloof in Christus. Opdat we nou zo arm en ellendig, misschien wel zo, ja, nou wat er allemaal maar mis is, hè. Misschien ben je wel het meest hopeloze geval van Urk. Misschien ben je wel heel moedeloos. Anderen kunnen geloven, ik kan het niet. Anderen kunnen mooi bidden, ik kan het niet. Sommigen hebben verlangen, ik heb, heren, ik heb niks. Ik heb niks. Maar weet je wat je dan mag bidden? Heren, heb u nou ook nog iets voor iemand die niks heeft? Al heb je helemaal niks. Daar hij zegt, ik ben eigenlijk gewoon hard. En onwillig en onverschillig. Dat is wel heel erg. Maar stel dat dat je toestand is vanmiddag. Hij zegt, ik zit hier in de kerk, mijn vader en mijn moeder willen het. Voor de familie, maar eigenlijk zegt het me nul. Heren, ik heb echt niks. Heb je nou iets voor iemand die niks heeft? Nou, dan mag ik je beloven, hij heeft alles. Dan geeft hij zichzelf. Heren, verlos mij van die twijfel. Van dat wantrouwen. Dat verdenken dat ik toch niet bij u zou welkom zijn. Bleef Gods roeping nog weer streven. Maar verzoend door Jezus bloed schonk hij mij geloof ten leven en vernieuwing van gemoed. Ik zag mijn schuld, dat is de ene kant. Ik zag mijn schuld met schaamte en rouwen. En ik zag wat God me in Christus gaf. Twee dingen, zag hij. Ik zag mijn schuld met schaamte en berouw. Ik hoop dat je het herkent. Maar ook zag hij tegelijkertijd, ik zag wat God me in Christus gaf. Ik lei mijn snode argwaan af. Hoor je dat? Mijn snode argwaan. Want het zit er. Zou het wel echt waar zijn? Zou ik echt wel mogen komen? Ik lei mijn snode argwaan af. En geloof als vaders trouwen. God is liefde, o engelen stem. Mensentong verheerlijkt hem. Hun geloof. We gaan verder naar het derde punt. Niet alleen geloof, maar ook liefde. Want ja, waar geloof is, daar is ook liefde. Dat is een tweeling. Geloof en liefde, die gaan altijd gelijk op. De liefde Vers 4, die gij hebt tot al de heiligen. Zodra de Heer in je gaat werken, al is het maar het allereerste begin en om maar heel klein en heel zwak, maar dan komt er liefde tot alle die hem lief hebben, die hem vrezen. Je krijgt als het ware nieuwe vrienden, nieuwe vriendinnen. Een paar jaar geleden in Katwijk was er een jongen, een jaar of 25, een aardige knul, alleen hij zat elke zaterdagavond in de kroeg. En toen kwam hij bij me praten, want hij voelde ergens wel, dat gaat niet goed. Dominee, het gaat niet goed, maar ik vind het wel heel moeilijk, want ja, als ik ermee stop, als ik niet meer naar de kroeg ga, dan ben ik in één klap al mijn vrienden kwijt. Nou, herkenbaar hier, denk ik. Als ik niet meer naar de kroeg ga, dan ben ik in één klap al mijn vrienden kwijt. Ik zei, ja, dat klopt. Dan moet je maar op rekenen. Ik zei, maar je krijgt er wel anderen voor terug. En dat beloof ik je. En betere. Al zijn die anderen nog niet verkeerd, maar voor jouw ziel zijn ze niet goed. Je krijgt anderen terug en betere. En gelukkig, God gaf het. Hij heeft een stap gezet. En dan raakte vrienden kwijt. Maar nu 3-4 jaar later, hij heeft wel anderen voor teruggekregen. Mooi, hè? Ik zeg het maar. Hier zitten er misschien ook een beetje te tobben. Wat moet ik nou? Wat moet ik nou? Heer, help me nou om die stap te zetten. Je raakt vrienden kwijt. Wij krijgen er anderen betere wat terug. En je zult er God voor danken. Niet vrienden die je bij God vandaan houden, maar die je helpen om hem te zoeken. De liefde tot al de heiligen. Dat huisgezin de gods, die krijgt als daar een nieuwe familie, broeders en zusters. Wat kun je als je merkt dat ze ook de Heere zoeken en ook de Heere lief hebben, wat kun je dan verbonden voelen? Sommige mensen die je amper kent en je komt elkaar zomaar tegen en je praat en soms zonder binnen een paar minuten een klik. Dat geeft je wonderlijk, hè? De liefde tot al de heiligen. Hoe komt dat nou? Nou, er is herkenning. Als je elkaar zo spreekt, herkenning. Je hebt dezelfde strijd. Je hebt dezelfde nood. Dezelfde vertroosting. Als hij het erover heeft, dan zeg je, ja, oh ja, maar dat heb ik ook, dat herken ik ook. Waar hij mee zit en waar hij naar verlangt, dan verlang ik ook naar. En als hij vertroost is, ja, dat is ook die troost die ik ook nodig heb. Als ze mogen vertellen wat ze in de Heere gevonden hebben. Wat kan je dat goed doen, hè? Als iemand iets vertelt dat de Heer is gekomen en wat hij gedaan heeft, wat is nou mooi, dan kun je er niet genoeg van krijgen om dat te horen. Of wat voor onderwijs ze uit het woord hebben ontvangen, want dat wil je zelf, je bent op zoek, ik wil graag gevoed worden uit dat woord. En als je van anderen hoort, wat voor lessen ze uit wat voor de dienst in de consistorie, van even mooi, met elkaar op de kanttekeningen. Nou, zo mooi even wat je van elkaar mocht leren en horen, van die schatten die je mocht vinden in het woord. Ja, als je zulke vrienden hebt en zulke vriendinnen, wat is dat goed, hè? Dan voel je zo'n verbondenheid met elkaar. Je herkent elkaar. Dezelfde liefde, hetzelfde verlangen als het ware. Dezelfde geestelijke oefeningen, dezelfde geestelijke herkenning, verbondenheid. Ook al, dat moet ik er wel bij zeggen, ze hebben ook hun gebreken, mensen die God lief hebben, Gods kinderen. Ze hebben ook hun karakterfouten. Ze zijn niet volmaakt, helemaal niet. Maar dat is het vreemde. Al hebben ze ook echt hun minpunten, maar dat andere maakt het toch goed. Je kan het hebben. Er staat er tegenover. En zeg nou, dat andere, dat menen op de koop toe. Maar dat wat de Heer gegeven, dat is goed. En daarom houden we toch van elkaar. En hopelijk heeft die ander geduld met mijn gebreken en zwakheden. Want ik heb ze net zo goed. Dan komt er verbondenheid en liefde. Zelfs al ben je theologisch niet eens in alles met elkaar eens. Dat kan ook nog zelfs. Dat je op bepaalde punten misschien verschillend denkt. Maar als er echt liefde is tot de Heere en een leven met Christus, zelfs dat kun je dan nog hebben van elkaar. Liefde tot al de heiligen. Zoete banden die mij binden. Zo goed, zo goed. Johannes is een eerste brief. Hij zegt, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Waaraan kun je dat herkennen? Dan kun je natuurlijk een heleboel kenmerken noemen, maar ook onder andere omdat wij de broeders lief hebben. Dat is ook een kenmerk. Omdat wij de broeders lief hebben. Zeg mij wie uw vrienden zijn. En ik zal zeggen wie gij zijt. Het klopt echt, het klopt echt. Soort zoekt nog steeds soort. En dat is ook een liefhebben met ter daad. Als er zorgen zijn, wil je elkaar helpen. Bijspringen, heel concreet, praktisch misschien. En niet in het minst ook met de gebeden. Om elkaars noden in het gebed ook voor Gods genade troon te brengen. Draagt elkanders lasten. Dat ga je dan ook doen. Vanuit die verbondenheid. Dan draag je meeleven en bewogenheid met elkaar. De liefde die gij hebt tot al de heiligen. Vierde punt. Niet alleen het geloof en de liefde, maar ook de hoop. Dat was het laatste. Vers 5. In vers 5 heet het over de hoop die voor u weggelegd is in de hemelen. De hoop. Wat is hoop? Heel eenvoudig. De hoop richt zich op iets wat er nog niet is, maar wat absoluut zeker komt. Dat is hoop. Het is er nog niet, maar het komt wel. Waar hoopt een christen op? Waar kijkt een christen naar uit? Waar verlangt een christen naar? Zeg niet maar. Waar verlangt u nou naar? Waar kijk je nou naar uit met verlangen? Oh, als dit, als dat. Dan weet je wat je hoop is, hè? Dan weet je wat je hoop is. Hoop is waar je erg naar verlangt en erg naar uitkijkt. Dan weet je wat je hoop is. Wat is nou je hoop, lieve mensen? Wat hou je nou het meest bezig? Waar kijk je nou het meeste naar uit? Waar geef je tijd aan en waar zijn je gedachten zo mee bezet? Ja, je mag van alles hopen hoor. We zijn ook op vakantie geweest en dat is allemaal goed en best. Maar toch, wat is nou voor ons nummer 1? Laat ik het nou zomaar zeggen. Waar hoop je nou het meeste op? Paulus, in Filippenzen 3, vers 19, dan schrijft hij over mensen die aardse dingen bedenken. Hun gedachten en hun verlangens zijn alleen maar hier. Die aardse dingen bedenken. Weet je wat hij erachter schrijft? Dat is erg hoor. Weet je wat hij erachter schrijft? Welker einde is het verderf? Dat is wat. Als je alleen maar aardse dingen bedenkt en verder niks. Dat moet ik vanmiddag eerlijk Paulus het nazeggen. Dan is je einde het verderf. Wie erover nadenken. Als je nou niet meer hoopt dan hier en nu. Welker einde is het verderf? Maar dan gaat Paulus verder. Maar onze wandel, is in de hemel. Niet aardse dingen. Maar onze, want daar ligt mijn hart, daar ligt mijn leven, daar ligt mijn liefde. Maar onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Dat is hoop. Dat is hoop. Mijn hart, mijn leven, mijn liefde, boven, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Dus die hoop, die kijkt niet, wat kan ik hier nog mee graaien? Nogmaals, ik gun u alle goeds, een leuk huis, een leuke spullen, maar alsjeblieft, ben er niet mee tevreden. Er is meer. Een hopende kunnen wij verwachten, als een zaligmaker. Die hoop kijkt omhoog. Omhoog. En die hoop, trouwens, Dat is niet zo af en toe eens even een gedachte. Oh ja, ik hoop even. Nee, het leven van de hoop, dat is echt een manier van leven. Dat stompelt heel je leven. Als die levende hoop in mijn hart er is, dan krijg ik gewoon een hele manier van leven als het ware. Dat is een leven van de hoop. Dat doortrekt op alle manieren je leven. Je staan in deze wereld. Ik zal 6 dingen noemen. Het leven van de hoop. Goed, je leven op allerlei manieren daardoor wordt gestempeld als het ware. Ik zal zo maar 6 dingen noemen. In de eerste plaats. Die hoop, hè, die weg ligt is in de hemel. Die hoop in de eerste plaats doet zuchten. Hoop doet zuchten. Paulus gaat het uitwerken. Romeinen 8. In Romeinen 8 zegt hij, wij zijn in hopen, daar heb je weer die hoop, wij zijn in hopen zalig geworden. En die hoop doet zuchten, want dan schrijft hij verder in Romeinen 8, vers 23, wij die de eerstelingen van de geest hebben, wij zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Hoop doet zuchten. Hij zegt, we hebben de eerstelingen van de geest. De voorproef, de eerstelingen, het beginnetje. Een voorproefje als het ware. Iets van zijn liefde. Iets van zijn troost. Iets van zijn nabijheid. Iets van zijn heerlijkheid. Iets van zijn goedheid. En als dat beetje al zo onuitsprekelijk heerlijk en goed is. De eerstelingen. Ja, wat moet het dan wel niet zijn om de volle erfenis te ontvangen? In welke gij u verheugt, ook Romeinen 8, met een onuitsprekelijke, heerlijke vreugde. Als de eerstelingen al zo, het eerste beetje al zo goed is. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen. Hoop doet zuchten, dus van intens verlangen naar. Zo zuchten, positief. Hartstochtelijk verlangen, ergens naar snakken bijna. Heren, ik kan niet meer langer zonder. Hoop doet zuchten van verlangen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Hoop doet zuchten. En dat zuchten wordt nog sterker, dat zeg ik er ook maar bij, doordat iemand waar de Heren in woont, ook steeds meer zucht. Over die inwonende macht der zonde. Daar ga ik over zuchten. Oh, altijd maar weer die zonde, dat verkeerde. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Paulus zuchtte onder zichzelf. Hè. Hij werd zichzelf moe. Herken je dat? Of ben je nog tevreden over jezelf? Of word je jezelf wel eens zo moe? Heren, hoe lang nog? Hoop doet zuchten. In die dubbele betekenis. Zuchten naar. En zuchten onder. Heren, hoe lang nog? Wanneer zal ik ervan verlost worden? Om dan volmaakt u te bedoelen. Dat is 1. Hoop doet zuchten. Nog een kenmerk. Een levende hoop, want daar gaat het over. Nog een kenmerk. Is een reinigende hoop. Dat is 2. Waar die hoop is, daar wordt die hoop een reinigende hoop. 1 Johannes 3, vers 3. Een ieder die deze hoop, heb je hem? Een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Gelijk zelf hij ook rein is. Die hoop is een reinigende hoop. Ik ga daar verder op in. Maar iedereen begrijpt wel, als er iets van die hoop in mijn hart leeft, ga ik de zonde haten en verlaten. Reinigen. Dan kan ik ze niet meer verdragen. Die reinigt zichzelf. Ik ga nog gauw verder. Nog een kenmerk, derde kenmerk van die hoop. Een levende hoop, bewaard voor aardsgezindheid en materialisme. Paulus schrijft Titus 2, vers 13. De zalige hoop, heb je het weer, hè, die hoop. Hij heeft het daarover de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus. Dat gaat straks komen. De zalige hoop. Nou, waaraan kun je nou die mensen herkennen? die in die zalige hoop dat uitkijken naar zijn komst, waaraan kun je ze herkennen? Die leven, staat je er gelijk achteraan, Titus 2, die leven matig, rechtvaardig, godzalig. Daar herken je ze aan. Mensen van de hoop leven matig, rechtvaardig, godzalig. Dus dan leef je sober, eenvoudig. Hoef ik niet alles te hebben wat hier te halen is. Hoef ik niet overal te zijn geweest en weet ik heb wat beters. Dan leef je eenvoudig en sober. Je mag best goed hebben, nog een keer. Maar laten wij maar eenvoudig zijn. Als wij voedsel en kleding hebben, hebben we eigenlijk genoeg om het leven door te komen. We moeten maar niet te veel mee sjouwen. Alleen maar ballast. Kijk uit. Hoe zou het komen? Ik weet niet hoe het hier op Urk is. Maar zo'n algemeen reformatorische christenen zijn best wel behoorlijk materialistisch hoor. Ik betrap mezelf er ook op. We hebben het goed voor elkaar in ons huis. Mooie spullen. Mooie dingen. En dit en dat. Hoe komt het nou? Dat wij toch vooral toch proberen zoveel. Zal dat komen omdat er zo weinig hoop is? Omdat er zo weinig hoop is. Ja, als ik geen uitzicht heb, dan moet ik het hier met mijn paradijs zien te maken. Hè? Dan moet ik hier proberen te halen. Zal het daarmee te maken hebben? Als je geen hoop hebt. Ja, dan moet je hier je geld laten rollen. Denk nog wat. Denk nog wat. Maar wel armoe, hè. Al die rijkdom en luxe, toch armoe eigenlijk, als je niet meer hebt. Een levende hoop, bewaard voor aardsgezindheid en voor materialisme. Het is al genoeg zo. Vierde, een levende hoop maakt ijverig en doet volharden. Eén ding doe ik. Vergeten hetgeen achter mij is. En strekkende mij naar hetgeen voor mij is. Jaag ik. Hé, hey, wat een ijver, hè. Niet slenter ik. Op mijn sloffe kalm aan. Jaag ik. Paulus zegt, dan zet ik alles op. Hoop maakt ijverig. Dat is het vierde punt. Als mensen niet zo hard lopen op die baan, is niet zo'n goed teken. Wat een levende hoop, Paul zegt, dan jaag ik naar het witte doel. Tot de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Een levende hoop maakt ijverig. En ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Vijfde. Een levende hoop, nog een kenmerk. Een levende hoop geeft ook de krachten om beproevingen en kruisen en verdriet te kunnen dragen. Wat bedoel ik? Nou, heel eenvoudig. Denk nou eens aan die christenen in Noord-Korea. Van de week stond er ook weer in de krant. Het is verschrikkelijk, hè. Het is bijna niet te doen om daar christen te zijn. Wat een lijden met geen pen te beschrijven. Vergeet ze niet in je gebed. Het is vreselijk wat zij daar mee moeten maken. Dat je je afvraagt, hoe kan het nog dat eentje daar nog blijft geloven? Want het is niet te doen. Want het kost je zoveel, het kost je alles. En toch, het is niet te geloven, de ondergrondse kerk in Noord-Korea groeit. Wel heel langzaam, maar hij groeit. Het wordt er niet minder. Terwijl het kan je leven kosten. Heel je familie wordt in één keer vermoord. Waar begin je aan? En toch volgen ze Jezus. Dat heeft met die hoop te maken. Dat is het geheim van, dat was het vijfde punt. Hè? Een levende hoop geeft kracht om beproeving en kruisen te dragen. Romeinen 8, vers 18. Want ik houd het daarvoor. dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, wat nu mee moet maken. En onderschat het niet. Wij kunnen makkelijk praten in Nederland. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, als daar een weegschaal niet is te waarderen. Dan krijg je die andere weegschaal, hè? Twee schalen. Aan de ene kant alle lijden. Nou, dan gaat die schaal om, want het is zwaar. Je ziet hem gaan. Maar nou in die andere schaal, de heerlijkheid, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Daar gaat hij. Hoe kan het dat ze Christus blijven volgen? Omdat ze leven uit die hoop. Hier op aarde hebben ze weinig te verwachten. Dat weten ze zelf ook. Maar ze zeggen, ja, maar die heerlijkheid, die eeuwigheid, dit is maar even. En eeuwig is lang. Eeuwig is lang. Ja, als je in dat licht je leven ziet, ja, dan kun je... Want ik houd het daarvoor. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, weegt niet op tegen de heerlijkheid. De hoop die ons zal geopenbaard worden. Laatste, 6. Een levende hoop geeft ook kracht om verzoekingen en verleidingen van de zonde te weerstaan. Rutherford die zegt er een van zijn brieven, de wereld dient zich aan als een hoer. Vreselijk, hè? De wereld dient zich aan als een hoer. Ik mag hopen dat je een goed huwelijk hebt. En dan komt er een of andere vrouw op je af, die biedt zich aan. Nou, als je een goed huwelijk hebt, dan moet je wegwezen. Schiet op. De wereld biedt zich aan als een hoer. Als er een beetje liefde is tot Christus. Hoop. Dan zeg je als het ware, schiet op. Schiet op. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, de liefde van Christus. Hooglied. Al gaf iemand al het goed, nou wat heb je te bieden, wereld. Voor deze liefde, men zou hem ten ene male verachten. Levende hoop. Wapens tegen verzoekingen en verleidingen. Maar als ik geen levende hoop heb, dan heeft de zonde en de verzoekingen vrij spel. Kijk uit. Ik ga stoppen. We hebben het gehad over die hoop. Ik heb zomaar 6 kenmerken. Ik had er natuurlijk nog een hele rij kunnen noemen. Een hele rij. Maar uiteindelijk, die hoop is niet iets, kom ik weer terug, maar iemand. Christus, hij is de inhoud en het voorwerp van de hoop. De hoop is niet iets, maar iemand. Kijk maar naar vers 27. Kolossenzen 1 vers 27. Christus, die onze hoop is, ziet staan. Die hoop weer, hè, is niet iets. Ik hoop op de hemel, op de heerlijkheid, op dit, op dat. Ik hoop op hem. Hij heeft mijn liefde. Hij heeft mijn hart. Christus die onze hoop is. Als je nou vanmiddag het zo op aanhoort. Dan denk je, ja, het klonk allemaal prachtig. Ik zou er bijna zin in krijgen. Maar ja, ik heb geen hoop. Kan ik ook die hoop krijgen? Die machtige hoop. Jazeker. Als ik hier lees. Christus die onze hoop is. Als hier vanmiddag iemand moet zeggen, ik heb geen hoop. Dan zeg ik vanmiddag, ga naar Christus. En hij zal je in die hoop overvloedig laten delen. Christus die onze hoop is. Als je geen hoop hebt, ga tot hem en je zult zoveel hoop krijgen. Het kan ook zijn. Dat ja, ik heb soms wel eens hoop. Maar mijn hoop is vaak zo zwak. Mijn hoop is al sterker geweest. Het is al aangevochten. Ik zou zo graag een vastere hoop willen hebben. Mijn hoop is zo ingezonken. Ben je vanmiddag moedeloos? Zit hier iemand in het donker? Dat kan, hè? Ga ga naar Christus. Zijn bloed, onze enige hoop, het is genoeg. Een volkomen hoop. Hij is opgestaan. Hij heeft de boze overwonnen. Hij heeft alles voldaan. Hoop op zijn barmhartigheid. En je zult niet tevergeefs hopen. Hoe zei die kanttekening het? Bij Colossenzen 3 vers 3. Met een hoop die niet bedriegt. Amen.